Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Welkom bij Wielenflits, een podcast over wielrennen met deze week Raymond Kerkhoffs, Jury Einsen en ikzelf Maxi Morsels. Het nieuws van de op handen zijnde fusie tussen Jumbo-Visma en Sudal Quickstep is ingeslagen als een bom. Sinds wij deze scoop afgelopen zondag hebben gepubliceerd is er veel gebeurd. Waarom willen de ploegen fuseren? Welke renners kunnen blijven? Wat weten we over het budget? Kortom, er zijn ook nog heel veel vragen en die gaan we bespreken in deze aflevering van de Wielenflits podcast. De komende weken zal de fusie het wielennieuws blijven domineren. Wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op deze podcast. De afgelopen dagen hebben wij heel veel vragen gehad en dat is niet zo gek, want er zijn nog heel veel vragen onbeantwoord. En ook dat is niet gek, want op heel veel vragen is momenteel gewoon simpelweg nog geen antwoord. Raymond, voordat we het helemaal teruggaan naar wat er sinds afgelopen zondag allemaal is gebeurd, eerst even de actualiteit. En dat is dat Primoz Roglic mag vertrekken bij Jumbo-Visma.
Ja, dat is mij vandaag duidelijk geworden nadat ik een ploegbaas van een ander team sprak. En die gaf aan van Roglic is vrijgegeven. En wij zijn op het ogenblik in onderhandeling met de Sloveen. Hij wil een contract voor 2 jaar tekenen, waarin hij zich in 2024 en 2025 echt wil richten op het winnen van de Tour de France. Komend jaar zijn ook het verdedigen van de Olympische titel tijdrijden en het WK op de weg in Zurich op een geaccidenteerd parcours. Dat zijn ook zijn hoofddoelen. Maar ja, het opmerkelijke nieuws is toch, er werd altijd geroepen vanuit Jumbo-Visma, Primoz Roglic, dat is onze koning vanaf 2016. Letterlijke woorden van CEO Richard Plugge. Maar nu blijkt dus toch dat Roglic is vrijgegeven en dat hij weg mag.
Ja, is het alleen maar vast te koppelen aan het fusienieuws? Of ook met wat, waarvan toch ook steeds meer vermoedens en informatie doorkomt over wat er natuurlijk in de afgelopen Vuelta gebeurd is. Dus de concurrentiestrijd intern.
Ik denk eigenlijk dat Roglic ook met grote ogen naar de Tour de France heeft gekeken en daar heeft gezien dat Jonas Vingegaard echt de laatste 2 jaar enorme stappen heeft gezet. En dat het volgend jaar heel logisch is dat je een rolverdeling zou krijgen wanneer je het oude Jumbo-Visma had met Jonas Vingegaard als kopman en een tweede rol voor Primoz Roglic, dat hij eigenlijk een soort reservekopman zou zijn. Nou, in de Vuelta is daar nog het verhaal Sepp Kuss bijgekomen. Ja, als je een kansberekening doet, dan bestaat er echt een reële kans dat Roglic volgend jaar in de Tour weer in een gevangen positie zou komen te zitten, dat hij zich in dienst zou moeten stellen. Ja, en dat wil hij niet. Hij heeft 3 keer de ronde van Spanje gewonnen, 1 keer de ronde van Italië. Er is maar 1 grote prijs eigenlijk die op zijn palmares nog ontbreekt. Al vind ik de wereldtitel op de weg, die hoort bij Roglic eigenlijk ook wel. Maar de Tour de France titel, daar draait alles om. En ja, als je Roglic wilt, dan wil je daar alles op zetten. En als je er alles op zet, dan betekent het gewoon dat je op zoek moet gaan naar een andere ploeg.
Ja, en in het licht van de fusie past het ook. Want het maakt wel weer de puzzel met alle kopmannen weer net wat makkelijker te leggen.
Ja, dat zal zeker ook het setje zijn wat bij Jumbo-Visma geldt. Als je Marijn Zeeman nog hoorde in de afgelopen Vuelta, dan zei hij, ja, we gaan Primoz niet laten vertrekken om de concurrentie sterker te maken. Dat was eigenlijk ook een van de belangrijkste redenen om hem te behouden. Maar ja, als je nu die twee ploegen samen moet gaan voegen, dan zit je ten eerste met veel te veel renners. Maar wat jij ook net zo zegt, van met veel te veel kopmannen. En ja, dan zul je toch keuzes moeten gaan maken. En dan is het logischer dat je in eerste instantie voor een jongere renner zoals Remco Evenepoel gaat, dan voor de 33-jarige Primoz Roglic.
Ja, dan is nu een pole position voor zijn handtekening Ineos. En ja, Jury, dat is, als je daarna ook verder gaat kijken, die hebben eerst de pijlen gericht op Evenepoel. Nou, kan ook nog steeds. Maar als dat niet lukt, is Roglic wel een logische nummer 2. Of misschien zelfs wel nummer 1 voor die ploeg.
Ja, nee, zeker. Kijk, die interesse is ook niet nieuw. Er is in het verleden wel vaker sprake geweest van interesse vanuit Ineos naar Roglic toe. Afgelopen zomer is er echt heel hard geprobeerd om Evenepoel los te weken bij Soudal Quickstep. Er zijn allerlei manieren voor verzonnen. Vanmiddag nog heb ik met een aantal riders agents gebeld. Die zeiden van ja, er is echt in de zomer een alles on hold gezet met lopende deals, met nieuwe mensen ook, met lopende renners, om er maar voor te zorgen dat er niets in de weg stond om Evenepoel zover te krijgen. Nou, er lag natuurlijk ook dat persoonlijke akkoord op tafel met hem. Al wat bleek is dat niet rondkwam via Soudal Quickstep. En ja, als dat niet lukt, ze hebben ook geïnformeerd bij Tadej Pogacar. Nu dus Roglic. Ja, ze moeten wat, want ze hebben zelf in de gaten. We zijn misschien wel een van de rijkste ploegen ter wereld. En we doen eigenlijk niet mee om de grote prijzen. En dus zie je nu dat ze aan alle kanten een poging doen om toch een van die, hè, wat Raymond ook wel vaak zegt, een van die maar 5 kanshebbers die er eigenlijk zijn op een eindzege in de grote ronde, toch op een andere manier naar zich toe te trekken.
Ja, daar ben ik het ook wel helemaal met je over eens, Jury. Maar als je nu gaat terugkijken, dan mag je echt wel zeggen dat de laatste jaren het transferbeleid van Ineos enorm gefaald heeft. Na de Tour de France zegen van Egan Bernal dachten ze dat ze de toekomst in huis hadden. Nou, met Bernal is dat niet zo gelopen. Nu vind ik, als je het verleden van Colombiaanse wielrenners gaat kijken, dan zag je wel vaker op het moment dat ze één groot succes hebben behaald en als miljonair door het leven kunnen, dan ziet in Colombia hun leven er toch een beetje anders uit. We hebben dat vaker gezien, dat Colombiaanse renners dan na een eerste grote prestatie een stuk minder presteren. Maar ja, ik vond eigenlijk al, als je vanaf 2018, 2019 gaat kijken, dan hadden ze Chris Froome en Geraint Thomas, 30-plussers. En dan de andere kopmannen die kwamen, dat waren begin twintigers. Dus dat ze eigenlijk al een enorm gat hebben laten vallen tussen die twee generaties. Ja, en nu de laatste jaren hebben ze gewoon gefaald qua budget, qua transferbeleid. Zij zijn gewoon de rijkste ploeg, hebben wat wij begrijpen toch ruim 40 miljoen euro te besteden. Ja, dan kan ik me best wel voorstellen dat zo'n eigenaar als Jim Ratcliffe zegt van, ik wil gewoon meedoen met dat budget om de Tour te winnen. En dat is nu toch al 3 jaar niet meer gelukt.
Ja, nee. Krijgt dus eigenlijk nu. En wat ik wilde zeggen is dat hij door deze fusie straks wel op een goedkopere manier een van die 5 renners kan krijgen. Want laat wel wezen, natuurlijk die interesse in Pogacar is te begrijpen. Als je aan alle ploegen gaat vragen, heb je interesse in Pogacar, gaan ze ja zeggen. Maar een afkoopsom van naar verluidt 100 miljoen. Gaat ook een Radcliffe echt niet zomaar op tafel leggen. Zeker niet als hij nog een bot heeft lopen op Manchester United.
Nee, maar wat ik begrijp ook van andere ploegen is dat Jumbo-Visma ook een behoorlijke afkoopsom op het ogenblik vraagt voor Primoz Roglic. Hij staat ook nog onder contract tot en met 2025 bij de ploeg. Dus het is ook logisch dat ze daar een afkoopsom voor vragen. En het salaris van Roglic gezien zijn prestaties van de afgelopen jaren, ja, dan moet je toch ook al rond de 5 miljoen euro gaan denken. Dus het aantrekken van Roglic gaat natuurlijk ook wel een duur verhaal worden. Maar die ploeg heeft dat, hè. En net hetzelfde, een andere kandidaat, Bahrein Victorious. Ja, die hoeven daar maar aan hun prins te vragen van, doe er nog wat geld bij en we hebben een potentiële tourkandidaat. Een kandidaat om de tour te winnen. En het geld ligt op tafel. Dus dat speelveld in het wielrennen is echt aan het veranderen.
Ja, ja, en wat je dus ook, wat ik dus best wel heel erg logisch vind, dat ze die afkoopsom voor Roglic vragen. Want ja, daar komen we straks ongetwijfeld nog op. Maar dat geld hebben ze eigenlijk ook heel hard nodig. Het grootste probleem wat er nu eigenlijk ligt, zover ik het begrijp, is het van de hand doen van in ieder geval 20 contracten. Want ze hebben veel te veel renners op dit moment onder contract, die beide ploegen. En ja, dat kost gewoon een heleboel geld, want wat ik ervan begreep is dat de renners die een contract hebben, mogen straks ergens anders heen. Alleen moet de nieuwe ploeg wel het verschil in loon gaan betalen tussen het oorspronkelijke contract en het nieuwe contract wat ze straks krijgen. Dus ja, dat gaat in sommige gevallen ook gewoon om tonnen. En als je dan bijvoorbeeld een afkoopsom voor Roglic van een paar miljoen kan krijgen, ja, dan kun je toch misschien alweer een heel aantal van die contracten daarmee afdichten.
Ja. Gaan we het zo meteen nog uitgebreider over hebben, want we gaan eerst helemaal terug naar afgelopen zondag, toen wij het nieuws publiceerden op zondagavond. Daarna is natuurlijk een hele hoop gebeurd, maar voordat we het daarover gaan hebben, Raymond, kan jij nog eens uitleggen hoe dit nieuws überhaupt bij jou op de radar is gekomen?
Nou, het is eigenlijk al een tijdje geleden dat ik bericht zag in het laatste nieuws. Zelfs met een kop werd dat gebracht. Dat Richard Plugge wel CEO, of dat Richard Plugge genoemd werd als CEO bij Soudal Quickstep. En dat vond ik eigenlijk een heel vreemd bericht van, waarom zou die weggaan? Er was alleen maar vertrouwen bij Jumbo-Visma dat er een nieuwe sponsor zou worden gevonden. Dus toen ben ik al eens een rondje gaan bellen en toen hoorde ik toch al links en rechts van dat er meer aan de hand is. Daarop volgde een interview in de gedurende de Vuelta, ook met Richard Plugge, waarin hij aangaf dat hij heel graag zou gaan werken met Remco Evenepoel. Vond ik ook alweer een hint richting de kant van, daar is iets aan de hand. Nou, ik heb vervolgens veel personen in en rond Jumbo-Visma en Soudal Quickstep gebeld. En kwam zodoende dat verhaal op het spoor.
Ja, want de meest gestelde vraag, of eigenlijk hoe het ongeloof werd verwoord bij een hoop mensen, bij fans, bij een hoop mensen uit de wielerwereld is, waarom is die fusie überhaupt voor beide ploegen interessant? Nou, inmiddels weten we daar al het nodige over, maar laten we die vraag nog eens langzaam afbellen. Te beginnen bij Jumbo-Visma. Waarom hebben zij oren naar een fusie?
Nou, ik denk toch dat het verhaal bij Jumbo-Visma vooral in het financiële verhaal zit. Ik heb vooral veel verhalen de afgelopen dagen gehoord. Ja, waarom doet Jumbo-Visma het? Want ze hebben in 2024 nog het geld van Jumbo-supermarkten. Dus ze hebben nog alle tijd voor het zoeken van een nieuwe sponsor. Ik denk dat dat verhaal een stuk gecompliceerder in elkaar zit. Anderhalve week geleden werd bekend dat de schaatsploeg gescheiden werd van de wielerploeg. En daarbij in dat persbericht stond ook dat Jumbo Supermarkten de komende 3 jaar founding partner blijft bij de wielerploeg. Dus dat betekent dat ze niet na 2024 eruit stappen, maar tot ze een langere periode blijven. Nou, ik heb links en rechts hierover gebeld en dan moet je zien dat het geld wat eigenlijk voor 2024 gereserveerd was, dat dat gedeeld wordt over de komende 3 jaar. Dus dat betekent al dat ze in 2024 een stuk minder geld had. Als je dan gaat kijken hoe zat het budget van Jumbo de afgelopen jaren in elkaar, dan werd een gedeelte door Jumbo Supermarkten betaald, maar zorgde Jumbo Supermarkten ook voor ongeveer zo'n 10 miljoen, varieert, dat partners en leveranciers van hun als sponsor instapten bij de wielerploeg en schaatsploeg. Dan heb ik het bijvoorbeeld over Campina, Unilever, Heineken, Gorilla's en Hema. Op het moment dat Jumbo niet meer de hoofdsponsor van die wielerploeg is, dan is voor die partners en die leveranciers er ook geen noodzaak meer om de wielerploeg te blijven sponsoren. Dus dat zou betekenen dat je zeker zo'n 10 miljoen euro ook kwijt bent in 2024. Nou, als je al die optelsommen begint te maken, ja, dan kom je toch ten eerste met een behoorlijk financieel gat. Maar dan kom je ook niet bij de doelstelling die Richard Plugge vanaf maart eigenlijk verkondigt van, wij willen competitief blijven en we willen nog een stap vooruit zetten. Ja, dat betekent ook dat je in je budget mee moet en echt naar die 30, 35, 40 miljoen euro moet gaan. En ja, met de middelen die ze nu hebben, ja, is dat niet te doen.
Ja, dat is eigenlijk al gewoon conclusie. 2024 treedt al gewoon een budgetair probleem op wat niet direct gedicht kon worden, doordat er eigenlijk geen waardige vervanger voor Jumbo is gevonden. Vat ik het daarmee goed samen?
Ja, nou, zo mag je het wel vertellen.
Ja. Als we dan naar Quickstep gaan, hè, bedoel, die hebben natuurlijk weer een hele andere problematiek. Wat is daar de voornaamste reden? Wordt natuurlijk gezegd, Lefebvre wil een stapje terug doen, maar die heeft ook weer heel bewust getekend voor een langer contract, onder andere met Soudal. Is daar het budgetprobleem ook de voornaamste reden?
Ja, je zit daar ook nog natuurlijk met het verhaal Remco Evenepoel, die heel graag weg wil. Die zegt dat die ploeg niet sterk genoeg is, dat hij niet bij de tijd is. Wat stelt de ploeg nog voor op het moment dat Remco Evenepoel toch naar Ineos zou gaan en Soudal Quickstep zou verlaten? Ja, en daarbij moeten we ook niet vergeten, financieel komt die wielerploeg al jaren rond, omdat hun eigenaar Zdeněk Bakala toch allemaal gaten in de begroting gefinancierd heeft. En de vraag is natuurlijk, blijft Bakala dat doen? Of wil hij ook eens een keer zeggen van, ja, ik wil het op een andere manier. Voeg daar nog inderdaad bij toe, Patrick Lefebvre, die tijdens de Tour de France al tegen mij zei van, ja, misschien was het wel beter geweest als ik 2 jaar eerder al was gestopt. Is dat toch wel een fout dat ik heb willen doorgaan? Ja, dan kom je toch met een verhaal wat ook steeds moeilijker wordt. En ja, diverse partijen hebben aangeklopt om de ploeg over te nemen. Ik weet ook niet of dat daadwerkelijk heel ver is gereikt. De naam van Wasserman viel, een Amerikaans groot bureau. En ook natuurlijk Ineos is genoemd met Jim Radcliffe. Die heeft aangegeven dat hij misschien eens moest gaan onderzoeken of die ploeg overgenomen kon worden.
Ja, en met Soudal als hoofdsponsor en Evenepoel en mogelijk ook fietsconstructeur Specialized, heb je eigenlijk 3 pijlers die dan weer mogelijk interessant zijn, of die interessant zijn, met een punt, voor Jumbo-Visma. En dat die combinatie, Jumbo-Visma wat geld zoekt, Soudal Quickstep wat eigenlijk alles heeft wat ontbreekt nu bij Jumbo-Visma, dat de ideale combinatie kan zijn en eigenlijk een noodgreep om ook in 2024 op alle vlakken competitief te zijn. Ja, de volgende vraag is dan, wat weten we inmiddels over de selecties van beide ploegen? Wat gaat ermee gebeuren? Bekend is dus dat ze bij elkaar rond de 50 renners hebben. Dat mogen er maar 30 zijn. Dat betekent dus dat 20 renners moeten vertrekken. Wat weten we al, Jury, over wie wel en niet de schifting maakt?
Nou ja, overleeft. Op dit moment dus eigenlijk alleen gaan er dus verhalen rond dat Roglic weg mag. Wat Raymond net uitgebreid uitgelegd heeft. En voor de rest is het eigenlijk nog wel heel stil. Nou ja, Jumbo-Visma heeft natuurlijk onlangs het verdrietige bericht meegedeeld dat Nathan van Hooijdonk per direct moet stoppen. Er speelt natuurlijk nog die dopingzaak rondom Hesman. Nou, als je die 2 wegstreept van de 28 renners die ze al hadden. He, van Hooijdonk is al weg, maar mocht Hesman ook slachtoffer worden van dit hele debakel, hou je 26 over. Moet je in ieder geval minstens 1 erbij krijgen. Wat opvalt bij voornamelijk Soudal Quickstep is dat die eigenlijk best wel heel veel mensen al hebben uitgezwaaid die naar andere ploegen gaan. Een Tim de Klerk, een Michael Murkoff, Remy Cavagna. Nou, nog heel veel renners van dat middenveld eigenlijk, waarbij je eigenlijk een soort transitie eigenlijk zag van hardrijders naar jonge klimtalenten. Want daarvan zijn er best wel een heel aantal vastgelegd. Voornamelijk ook 5 neoprofs die al een akkoord zouden hebben met Soudal Quickstep. Met daarbij eigenlijk als enige grote naam Landa. Die er dan bij kwam voor Evenepoel. En heel eerlijk gezegd, ja, moet het straks alles bij elkaar optellen en dan strepen worden. En voor de rest weten we eigenlijk nog helemaal niet wat daarvan de status is op dit moment.
Nee, wel weten we inmiddels dat ook rensmanagers in ieder geval druk in de weer zijn gegaan. Ik sprak nog een andere teammanager van een andere ploeg die al kort daarna druk werd rondgebeld. Dat in ieder geval ploeg of rensmanagers al in ieder geval hun positie aan het verkennen zijn voor mocht wat gebeuren met renners uit hun selectie. Dus er is wat dat betreft van alles gaande. Raymond, in welke fase van dit proces verwacht jij dat er naar die rennerselecties gekeken gaat worden? Is dat een groot issue zover jij dat nu kan inschatten?
Poeh, ik zit natuurlijk niet aan de onderhandelingstafel. Ik hoor ook alleen maar zaken van indirect betrokkenen. Natuurlijk is dat een issue. Kijk, wat jij net zegt, rennersmakelaars zijn heel druk bezig. Ik weet ook bij de andere ploegen, ja, de laatste plekjes die ze hebben, die zouden normaal binnen nu en een week, 1 oktober is vaak een deadline voor de teams, die zouden gevuld gaan worden. En nu hoor je bij alle ploegen van, ja, we wachten heel even wat er precies gaat gebeuren, welke renners er nog op de markt gaan komen. Die laatste plekjes, die gaan wij nog niet invullen. Wil je die fusie nu verder gaan doorzetten, ja, dan moet je wel heel snel ook duidelijkheid gaan creëren van welke renners in de fusieploeg gaan komen en welke eventueel naar een andere ploeg kunnen.
Ja. Vooruitgaande, alle seinen staan nog steeds op groen dat er een fusie in de maak is. Dat zou betekenen dat er van 2 ploegen eentje verder gaat en er een World Tour licentie vrijkomt. Dat was een van de vervolgvragen waar wij al sinds afgelopen maandag mee aan de slag zijn gegaan van hoe zou dat proces eruit komen te zien? Voordat we gaan kijken welke ploegen in theorie geïnteresseerd zijn in een selectie of in een World Tour licentie die voor daar een aanmerking zouden komen, hebben we ook gekeken naar de vraag, kan het überhaupt? Ja, en die vraag die is te beantwoorden, dat antwoord hebben we gevonden. Maar het is wel een complex verhaal, Jury.
Normaal gesproken mag een World Tour licentie niet binnen de eerste 2 jaar na het uitgeven van de nieuwe licenties worden doorgegeven naar een derde partij. Zoals iedereen weet hebben we vorig jaar de UCI-puntenstrijd ook meermaals in deze podcast besproken. Alle nieuwe licenties, World Tour licenties, zijn ingegaan op 1 januari van dit jaar, 2023. Wat dus volgens de UCI-regels zou betekenen dat een World Tour licentie pas op 1 januari 2025 mag worden overgegeven. Daarbij moet ook die licentieaanvraag eerst langs de licentiecommissie, moet je aan allerlei zaken voldoen waar je normaal ook aan moet voldoen, voordat die licentie überhaupt over mag. Dus puur als je naar de regels kijkt, komt er straks weliswaar misschien een World Tour licentie vrij, maar kun je daar niks mee, want die mag volgens de UCI-regels niet overgedragen worden aan een derde partij. Toch zijn er ook in het verleden fusies geweest, waaronder nog in 2021. Toen nam namelijk Intermarché Circus Wanty de licentie over van CCC. Dat stopte na 2020. En 2020 was het eerste jaar van de vorige cyclus. Die liep tot en met 31 december 2022. En dat mocht dus niet, maar daar hebben ze toen een maas in de wet gevonden, waarbij het bedrijf van Jean-François Bourlard, dat is volgens mij Right to Win, als ik het goed heb, die hebben de BV van Jim Okovic overgenomen, het Sportium Huppeldepup, vergeef me even, ik heb die naam niet paraat, maar die hebben dat bedrijf overgenomen, waardoor dus de paying agent niet veranderde en dus die licentie alsnog bij Circus Wanty terecht kwam. Die daarbij maar 3 renners van CCC hebben overgenomen. En ook als je van fusies in het verleden kijkt, is het heel vaak voorgekomen dat er maar heel weinig renners zijn overgekomen. Drapac ging bijvoorbeeld samen met Cannondale in, ik zeg 2016, ging er maar 1 renner van Drapac mee over. Was een Nederlander, weet je nog wie?
Ja, dat moet Wout Wippert zijn geweest. Ja.
Precies, dat was de enige die toen overging. En Cannondale, sowieso Jonathan Fortus, is natuurlijk een specialist op dat gebied. Die heeft het een paar jaar eerder ook gedaan met Cannondale. De Italiaanse sponsor toen nog, die bij Liquigas vandaan kwam. Die voegde die samen met Garmin Sharp. Toen kwamen er wel volgens mij 8 of 9 renners over. Dus ja, ook bij vorige fusies zijn er altijd weinig renners geweest. En die World Tour licentie, ja, officieel mag het dus niet. Maar goed, dit is natuurlijk een heel aparte situatie. Dus ik kan me ook best wel voorstellen dat de UCI straks zegt, we gaan hier toch wat anders mee doen.
Ja, het is wel bij uitstek een bond die, als het zo uitkomt, wel eens de regels wat oprekt, buigt. Of soms wel, als iedereen ermee akkoord gaat, gewoon met voeten treedt. Dus ja, wat dat betreft is het lastig. Maar als je kijkt naar die situaties in het verleden, kan het dus zijn, want om dat nog even verder toe te lichten, Jury. Een van de ploegen, we gaan zo het lijstje af, is bijvoorbeeld Israël. Ja. Als die de stap naar de World Tour moeten maken, kopen ze de BV waar dan nu Quickstep van uitgeleid wordt. Ontslaan ze alle renners bij hun huidige pro-team en bieden die een nieuw contract aan vanuit de BV wat nu Quickstep is. Via die route, hetzelfde geldt voor alle sponsorcontracten. Contracten worden verscheurd en vanuit de nieuwe BV of met de nieuwe BV een nieuw contract aangeboden. Nou, zodoende kan je dus met een flinke omweg en een hoop papierwerk alsnog die licentie gaan overnemen. Nou, ja. Of dat gaat gebeuren, dat is nog allemaal onduidelijk op dit moment. Wat wel even goed is om te gaan kijken naar welke teams zouden in aanmerking komen. Dan kom je dus bij Israël. Die hebben eigenlijk al vanaf dag 1 gezegd van we willen zo snel mogelijk terug in de World Tour. Jij hebt ze benaderd.
Ja.
En wat zeiden ze?
Nou ja, eigenlijk dat. Dat zodra die mogelijkheid er is, willen zij terug. Dus als ze een kans krijgen om een World Tour licentie over te nemen, dan is Israël Premier Tech eigenlijk de enige ploeg die zegt, dan gaan we er 100% voor. Ongeacht wat er ook hè, want die hebben natuurlijk ook al hun transferstrategie op hun huidige situatie aangepast. Maar dat maakt ze allemaal niet uit. En ik denk heel eerlijk gezegd met de vermogende eigenaar Sylvain Adams, dat ook niet een probleem zal opleveren.
Nee. Zou wel een bijzondere selectie maken. Enerzijds heel oud, met als de jonkies van Quickstep overnemen, heel jong. Het viel mij vooral op dat de animo niet zo groot is. Uno X, ja, maar met een grote maar.
Ja, Die willen eigenlijk alleen maar die licentie overnemen als daar geen voorwaarden aan vastzitten. Want die willen gewoon hun eigen koers varen. Dus eigenlijk willen die een kale World Tour licentie. Dus ook niemand overnemen. Zijn natuurlijk ook gebonden door hun eigen keuzes aan Noren en aan Denen. Nou, alleen bij Quickstep zitten nog 3 Denen waarvan Murkoff sowieso afloopt. En dan heb je nog Casper Pedersen en Casper Asgreen. En daarvan zei Jens Hoogland mij heel goede renners. Iedere World Tour renner uit Denemarken en Noorwegen zou altijd voor ons een aanvulling zijn. Maar voor deze 2 jongens moet ik eerst naar de bank. En ze hebben nog maar één plekje. Dus dat gaat 1 van die 2 dan eventueel worden. Maar die kans acht ik klein.
En Vingegaard, maar ja, die zal ook wel een beetje te duur zijn.
Hè? Vermoed ik dan toch. Zullen we wel langs meer dan 1 bank moeten, denk ik.
Lotto Destiny en Q36.5. Ook 2 ploegen die zeker op termijn die World Tour licentie willen. Maar ook alle 2 zeggen, voorlopig even niet.
Nee, Q36.5 is eigenlijk heel duidelijk, want die zijn pas dit jaar natuurlijk voor het eerst begonnen. Hebben een selectie veelal 2 jaar contract uitgedeeld. Dus die hebben er voor nu maar een paar jongens bijgenomen. Komen ook nog een paar bij, maar dat zijn vooral jongens die punten kunnen pakken. Juist richting die strijd voor die World Tour licenties in 2025. En die gaan pas volgend jaar, na de eerste 2 jaar, doorselecteren. Oké, wie van deze jongens is prof of is voor ons straks World Tour waardig? En daarmee gaan ze verder. Dus die hebben echt wel een plan uitgestipt. Ja, voor hen komt het gewoon te vroeg. Nou, Lotto Destiny eigenlijk een beetje hetzelfde. Moesten opnieuw gaan bouwen na de degradatie van vorig jaar. Doen dat eigenlijk volledig aan Arnaud Delis, die onlangs zijn contract openbrak en verlengd heeft. En die, ja, voor hen is het ook gewoon te vroeg op dit moment. En dat geldt eigenlijk ook voor Tudor. Werd ook genoemd als ploeg die kansrijk zou zijn. Nou, ze willen heel graag daar in de toekomst wel een World Tour licentie hebben. Maar willen daar wel op een duurzame en gestage weg naartoe groeien. En ja, ook voor hen is het op dit moment te vroeg. Ze hebben heel hun rennersbestand al rond. Bijna alle staf voor 2024 rond. Ze gaan hem wel met elkaar bespreken. Mocht die kans zich voordoen, die World Tour licentie. Maar wat ik ervan proefde, was dat eigenlijk ook te vroeg.
Ja, 1 ploegnaam die we nog niet besproken hebben, maar die wij wel heel veel hebben horen vallen van mensen, teammanagers van andere ploegen, rennersmanagers, die zeiden van, nou ja, misschien is wel de meest logische Total Energies. Kunnen de Frans renners van Quickstep, weet je, Alaphilippe kan er altijd naartoe. Bij Total Energies zit Specialized, dus ook dat zou een match kunnen zijn. Leek het van de buitenkant, want wat we nu begrijpen, is daar Specialized eigenlijk al vertrokken. Zou de ploeg overgaan komend jaar op KTM, dus die hele Specialized link is daarin weggevallen. Neemt niet weg dat ze nog altijd niet zo heel veel renners op de lijst hebben staan. Dus dat die Franse link nog altijd wel te leggen is. Maar dat een rode loper is, ja, dat is voorlopig niet het geval.
Nee, plus ze hebben natuurlijk daar nogthans Peter Sagan volgend jaar onder contract. Die al heeft gezegd, ja, ga geen World Tour wedstrijden meer rijden en pure mountainbiken.
Ja, dat is dus ook niet het geval. Hè. Die zou ook samen met het afkopen van Specialized, hij daarmee ook al eigenlijk alle lijnen met de ploeg zijn verbroken. En dat eigenlijk als persoonlijk, of Specialized eigenlijk als persoonlijk sponsor nog overhoudt voor met name die mountainbike-wedstrijden die hij wil gaan doen.
Ja, precies. Zijn zij dus ook op zoek eigenlijk naar een soort nieuwe ster of een nieuwe kopman. En ja, daarvan zijn natuurlijk ook nog wel heel wat op te halen. Want iedereen heeft het over Evenepoel, maar Asgreen, Alaphilippe, Tim Merlier, Mikel Landa, het zijn allemaal renners die je goed kan gebruiken. Plus wat voor Total Energies ook een beetje het geval is. Die zijn natuurlijk ook een beetje tussen wal en schip geraakt door een aantal World Tour teams die nu gedegradeerd zijn. Konden eigenlijk altijd wel rekenen op gegarandeerde wildcards. Maar op dit moment, en het seizoen is nog 2 weken lang, staan ze op de 4e plek van de pro teams. Wat dus betekent dat ze, naast de gegarandeerde wildcards voor alle wedstrijden, inclusief grote rondes grijpen, ook naast de wildcard schrijven voor alleen de klassiekers. Want daar staat Uno X op dit moment. Die voorsprong is niet zo groot, maar het kan best zijn dat Total Energies daardoor, met ook een heel grote sponsor, volgend jaar gewoon geen garantie heeft op World Tour wedstrijden. Dus ook voor die ploeg is er zeker wat te halen.
Ja. We hebben nog 1 Continental team benaderd om gewoon eens even geïnformeerd van, hey, zou dat wat voor jullie zijn? Want het is een ploeg die voorlopig nou ja, echt de sky, the limit lijkt te zijn. Dat zijn de mannen van Tour de Titema Unibet. Volgend jaar worden zij al pro-team, hebben die ambitie voor om ooit wel eens World Tour te worden als gevolg om daarmee gegarandeerd Tour de France te mogen rijden, al wel eens uitgesproken. Maar vooral als toekomstmuziek. Conclusie is, dat houden ze voorlopig ook. De handen al vol aan eerst die stap van Continental naar pro-team te zetten. Maar ja, waarom hebben we die gasten benaderd? Ze hebben eigenlijk twee grote partners. Unibet wat in de naam zit. Maar ook als je kijkt naar het wagenpark, als je kijkt naar de fietsen. Die zijn alle twee van importeur Pon. Pon op dit moment ook weer een van de grote partners van Jumbo-Visma. Zodoende breng ik het verhaaltje helemaal terug. Want Raymond, is eigenlijk wel duidelijk. Heb jij informatie erover? Of Jumbo-Visma en de fusieploeg, of die verder gaan met Pon. Die ook Cervelo in het portefeuille hebben.
Nou, alle signalen wijzen op het ogenblik dat het Specialized gaat worden. Ik moet ook wijzen naar de collega's van het laatste nieuws. Die hebben gemeld dat er deze week een meeting is geweest tussen een staflid van Jumbo-Visma en een vertegenwoordiging van Specialized. Dat zou in het Van der Valk in Breda hebben plaatsgevonden. Ik hoor ook van andere mensen, hoor ik echt geluiden van Specialized heeft een voorkeur. Zou ook gebonden zijn aan Bacala. En daardoor die stap eerder kunnen zetten. Verder weten we ook, nu Peter Sagan stopt, dat Remco Evenepoel het nieuwe paradeplaatje paardje van Specialized is. Jumbo-Visma, zeker nu Roglic vertrekt, wil zeker door met Remco Evenepoel. Nou, dat betekent eigenlijk ook dat je Specialized naar binnen moet halen. Dus het ziet er wel naar uit dat Specialized Pon uit de ploeg drijft.
Ja, waarbij je misschien ook wel zou kunnen denken dat Pon aan zich kapitaalkrachtig is om een wulterploeg in ieder geval voor een groot deel te financieren. Schat jij hun in als nog een misschien wel andere kaper op de kust van die mogelijk vrijgekomen wulterlicentie? Of denken we dan weer een stapje te ver?
Nou, we hebben daar aan de telefoon al heerlijk een keertje over gediscussieerd, hè, Maxime. En ja. Toen kwamen we al tot een eigenlijk fantastisch beeld wat er eigenlijk voor Pon een buitenkantje ligt. Als je dan gaat kijken, stel nou dat de nieuwe fusieploeg die andere World Tour licentie kan verkopen voor 5, 6 miljoen. Met 10, 15 renners erbij. Hoe goedkoop kun je instappen in de World Tour? Volgens mij bestaat er geen enkele goedkopere manier om op het hoogste niveau van het wielrennen met startgelegenheid in alle grote wedstrijden om je debuut te maken. En dan denk ik toch meteen aan Pon. Hoewel het dan toch voornamelijk een bedrijf is wat zich op Nederland richt. Maar ja, ze beginnen ook steeds meer internationale merken, zeker fietsmerken, in hun bezit te krijgen. De koersfiets van Cannondale. De tijdritfietsen van Cervelo. Met een focusfiets gaan ze de gravelwedstrijden in. De mountainbikewedstrijden weer met een Cannondale. Ze kunnen switchen van links naar rechts met hun toppers. Die mogelijkheid bestaat er. Maar ze kunnen ook bijvoorbeeld een ronde van Spanje, een deal maken met Seat, wat binnen hun pakket zit, tot ze gedurende de Vuelta met Seat als hoofdsponsor rijden. Gezien hun internationale contacten bij Skoda, bij Volkswagen, bij Seat, noem maar op. Ze hebben zoveel ingangen. Ja, zij zijn in staat hier zo'n mooie wielerploeg van te doen, die ook zo vernieuwend te werk kan gaan. Ja, ik zou wel eens met de CEO van Pon willen bellen en een plaatje voor hem willen maken, want ik zie daar zoveel kansen in.
Ja, nee, die zijn er zeker. En wat je net ook zegt, Raymond, heel goedkoop op de eerste rijen zitten, dat kan sowieso. Want ik heb met een aantal rider agents gebeld de laatste weken. En eigenlijk schetsen die allemaal hetzelfde beeld. Dat de fusie is eigenlijk aan zich helemaal niet zo moeilijk. De voornaamste uitdaging is, hoe gaat Jumbo-Visma, want dat blijft de paying agent, anders zouden ze gewoon, wat iemand zei, they would be really stupid if they do that. De paying agent blijft, zou normaal gesproken altijd Jumbo-Visma moeten blijven. Betekent dus dat alle renners, zover ik het begrijp, van Quickstep een nieuw contract moeten ondertekenen. Dus ook dat niet hoeven te doen, waardoor dus de weg van Evenepoel ook vrij zou zijn om weg te gaan. Ik kan me dat niet voorstellen als Jumbo-Visma nu Roglic eigenlijk de kans biedt om weg te gaan, dat ze ook Evenepoel kwijtraken, want dan wordt deze fusie alleen maar een groot verlies als je twee van die namen kwijtraakt. Dat terzijde, dat gezegd hebbende, kan dus iedereen weg. Maar iedereen die wil blijven, moeten ze aan hun contract vasthouden en anders onderbrengen bij een andere ploeg. Dus dat zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld een andere ploeg zegt, oké, we bieden jou hetzelfde salaris en dan kan die renner over naar een andere ploeg. Maar het kan ook zijn dat een ploeg, zoals bijvoorbeeld Tietema zegt, luister, we willen je best in de ploeg hebben, maar we hebben geen budget voor je, of ieder ander team, met nog plekken vrij. En dan moet Jumbo-Visma het verschil gaan betalen. Zo niet, kan iedere renner met een contract, want dat is wel zo, als je dus naar een nieuwe page agent gaat, gaan alle contracten moeten gerespecteerd worden, al heb je aan de andere kant de rennerszijde, die kunnen zo uitstappen. Maar kan dat dus niet, heb je bijvoorbeeld, Mattia Cattaneo en je kan geen ploeg vinden, moet Jumbo dat contract uitbetalen. Zo niet, kan die renner naar het kast gaan en die geeft ze ten alle tijde gelijk. Wat het dus ook een hele prijzige business maakt. Want als je al die contracten, die 20 stuks, nog moet doorbetalen, ja, die ben je liever kwijt dan rijk. En dus snap ik ook heel goed dat Jumbo bijvoorbeeld een prijskaartje om de nek van Roglic hangt. Want als jij, ik noem maar wat, met Roglic 3 miljoen kunt krijgen, ja, daar kun je ook 15 contracten van 2 ton mee afbetalen.
Ja, heel duidelijk verhaal. Maar ja, ik heb het natuurlijk, er zijn heel veel reacties gekomen sinds zondag op het fusieverhaal.
Ja.
En iedereen denkt in moeilijkheden. Dat zie je bij heel veel mensen. En dat komt misschien toch omdat we in het wielrennen veel te klein denken, veel te kleinschalig blijven. Al is dat ook niet waar, want het aantal fusies die we de laatste 10 jaar hebben gehad, die zijn echt immens. De grootste in mijn ogen is die geweest tussen RadioShack en Leopard, waar echt verschillende toppers bij elkaar ook kwamen. En ook pas later op het jaar werd zo'n fusie bekend. Dus het kan allemaal. Maar we moeten niet vergeten dat het wielrennen tegenwoordig niet meer in handen is van de Richard Plugges, de Patrick Lefevres, de Jan Raze, de Theo de Roys. Maar daar zitten overal grote zakenmensen achter. Als je gaat kijken bij Quickstep is het Zdenek Bakala en Bessel Kok. Als je gaat kijken bij Ineos is het Jim Radcliffe, een miljardair. Als je gaat kijken bij UAE, ja, daar zit een sheik achter. In Bahrein zit de prins van Bahrein die zelf beslissingen neemt. Ik hoorde het verhaal bij Jaiko Alula, waar een afvaardiging van Alula in Parijs was. En het eerste wat ze daar vroegen, van wat kost het om de Tour te winnen? Moeten we 20 miljoen neerleggen en kunnen we dan volgend jaar daadwerkelijk meespelen? En dan, denken wij 20 miljoen, hè? Maar in datzelfde Alula zijn 3 Hollywoodfilms opgenomen. Die ze dan, ik denk dat ze de omgeving daar, ik denk Maxime, jij kunt dat beter beantwoorden, omdat je er al een keer geweest bent. Dit leent zich denk ik heel goed voor een westernfilm vooral.
Absoluut, ja.
Maar daar,
voor die ronddraaiende stofwolken.
Nee, maar bijvoorbeeld ook Star Wars hadden ze daar al opgenomen. Dat kan daar zo perfect. Maar ja, ik weet het punt wat jij gaat maken, Raymond. Honderden miljoenen worden daarvoor neergelegd.
Voor die 3 Hollywoodfilms die in Alula gefilmd worden, hebben ze 600 miljoen euro betaald. Dus wat is 20 miljoen voor zo'n streek? En dan praat je echt over een regio in Saudi-Arabië. Dan hebben we het niet over het land zelf. Dan hebben we het niet over een groot project als NEOM. En dan hebben we het ook niet over de grootste olieproducent binnen Saudi-Arabië. Dus het geld, als ze daar iets willen, dan wordt er heel snel geschakeld. En ook bij Jumbo-Visma. Ton van Veen zit daarachter, de CEO van de Jumbo Supermarkten. Robert van der Wallen, een grote zakenman. Het zijn allemaal mensen die alleen maar grote fusies in hun leven hebben gedaan. Dus die kijken er heel anders tegen dan wij naar het wielrennen kijken. Wat dat betreft denken wij, denk ik, veel te klein.
Nee, dat klopt. Dat is ook wat ik steeds hoorde inderdaad een aantal van die rennersmakelaars zeg je, ja, er is helemaal eigenlijk geen probleem. En dit speelt vaker voor. En ook bij veel grotere bedrijven. Het zijn maar 20 contracten die afgekocht moeten worden. En toen dacht ik, ja, het is wel echt een heleboel. Maar die zei van, ja, maar dat is allemaal peanuts. En een van hen haalde dus ook inderdaad, wat jij zegt, Raymond, die fusie tussen Radio Shack en Leopard aan. Waarbij dus ook, dat ging dan weliswaar om 6 of 7 contracten, die ze ook elders moesten onderbrengen. En die dus, wat dus ook goed nieuws is voor andere ploegen, die dus op een heel goedkope manier een extra goede renner erbij kunnen krijgen. Omdat toen Radio Shack en Leopard, dan wel nu Jumbo-Visma of Sudoku-Quickstep, contract moeten betalen.
Raymond, wat verwacht je dat nu de volgende stap gaat zijn? Welke ontwikkelingen kunnen we gaan verwachten? Heb je daar enig zicht op?
Nee, daar heb ik totaal geen zicht op. alles wat ik gehoord heb en wat ik heb kunnen checken, zover het te checken viel, dat is bijna geschreven. En ja, ik denk dat er met sponsors akkoorden moeten zijn. Het laatste nieuws heeft vandaag ook alweer gemeld dat er Richard Plug al met de UCI om de tafel heeft gezeten. Dat is ook een belangrijke stap. Dus die hobbel, neem ik aan, is ook al weggewerkt. Ja, dan ga je met de renners. Ja. Kijk, er zijn nog heel veel vragen, maar er zijn ook nog heel veel hobbels te nemen. En ja, welke hobbel nu als eerste genomen gaat worden, daar heb ik echt geen zicht op. Maar ja, ik zie wel steeds meer signalen die op groen licht staan dat deze fusie doorgaat.
Ja. Verwacht jij nog, Raymond, een hulp vanuit de UCI? En dan denk ik bijvoorbeeld aan het feit, hè, wat ze ook in corona-seizoen hebben gedaan, dat ze een soort vangnet hebben gecreëerd door ploegen toe te staan om een extra renner of twee extra renners op te nemen?
Ja, ik denk waar mogelijk zal de UCI zeker helpen. Daarvoor is zo'n wielerbond er ook. En als je dus duidelijk ziet dat deze twee ploegen hier naartoe willen gaan en tot ze misschien zelfstandig niet meer verder willen gaan, ja, dan moet je toch als UCI toch eens ook af en toe met de regels kunnen spelen. En volgens mij is de UCI daar ook heel goed in. Dus,
En ja, precies. Maar dan is het wel in één keer gecoverd. Want als iedere World Tour ploeg één extra renner mee mag nemen in het nieuwe seizoen, en die kunnen ze bij wijze van gratis ophalen bij Jumbo-Visma, omdat die dat contract dus moeten betalen, dan ben je er al bijna. Ja. Zet bij iedere ploeg een renner neer en dan ben je al 17 kwijt.
Ik vind het een goed punt, Jury. Laten we afspreken dat we in de volgende podcast een antwoord hebben vanuit de UCI, of in ieder geval gepoogd hebben om te kijken wat hun standpunt daarin is. Wel goed, iedere andere ploeg kan wel een extra plekje kunnen krijgen. Het moet natuurlijk ook wel betaald gaan worden. En ja, dat gaat niet. Dat geld groeit de ploegen niet op de rug. Wij gaan in ieder geval fase voor fase blijven volgen wat er in deze fusie allemaal naar buiten toe komt. Dat doen we onder andere met een sloopblog op Wielerflits. Dus kun je fase per fase volgen dat blog. Dan blijf je op de hoogte van alles wat er speelt en het grote nieuws. Nou ja, dat ga je via al onze kanalen tot je krijgen. Abonneer je ook op deze podcast, want de komende weken gaan wij er in deze podcast uitgebreid aandacht aan blijven besteden om iedere ontwikkeling te duiden. Jury, dankjewel. Succes met de UCI benaderen.
Dank je.
Raymond, we spreken elkaar
tot over drie weken.
De volgende podcast weer. En dan weten we ongetwijfeld weer wat meer over deze fusie. Ik wil jullie allen hartelijk danken voor het luisteren. Abonneer je op de podcast en graag tot de volgende.